Even met jou terug naar de zomer van vorig jaar. Hè. Wat gaf jou het gevoel dat er iets mis was, dat er iets niet in orde was?
Dat is het hele gekke, eigenlijk bijna niets. Ik had iets gevoeld, zoals heel veel vrouwen af en toe iets voelen. En dan zegt Google meteen geruststellend, 3/4 van de dingen die de vrouwen zelf ontdekken is niks. Dus ik herinner me het moment dat ik daar voor de mammo-echografie in de wachtzaal zat. En dat ik echt dacht van, ja, maar dat kwart dat wel slecht nieuws krijgt, die hebben hier ook gezeten. Je flirt met die idee, maar eigenlijk, op dat moment kan ik niet zeggen dat ik echt bang was. Totdat een radioloog begint te fronsen en die echo blijft maar duren en duren. En je voelt op een bepaald moment dat er iets kantelt, dat er iets niet oké is. En dan heeft het nog een week geduurd met onderzoeken en punctie en dergelijke dingen. Maar na een week wist ik het helemaal zeker. Ik was 42 en ik had borstkanker. Maar ze hebben mij moeten zeggen dat ik ziek was. Ik voelde me niet ziek, ik voelde helemaal niks. Mm-hmm. Dat blijft een van de gekste dingen aan deze ziekte. Dat iemand je moet vertellen dat je, als je niet oplet, dat je doodgaat. Mm-hmm. Terwijl je zelf je even gezond voelt als de dag ervoor en de dag erna. En je wordt eigenlijk maar door de behandeling ga je heel ziek voelen. Maar ik heb geen idee wat het is om ziek te zijn van kanker. Ik heb een idee van hoe slecht je je kan voelen van de behandeling tegen kanker.
Mm-hmm. En hoe was jouw eerste reactie toen je dat te horen kreeg?
Ik was heel blij met die week waarin ik al bijna zeker wist dat het niet goed zou zijn, maar ik het nog niet zeker wist. Ik ben een beetje een controlefreak en ik ben met mijn collega hoofdredacteur, die ook een van mijn beste vrienden is, eigenlijk meteen gaan samenzitten op wat een vrij emotionele nacht was, met de vraag wat als, hoe gaan we dit doen? Van ga ik de behandeling in Antwerpen of Brussel doen? Wie gaat de standpunten schrijven? Hoe gaan we dit doen? Hoe moet ik dit organiseren als ik ben alleenstaand? Hoe ga ik dat organiseren? En dat heeft mij een stuk rust gegeven. Als ik nu terugkijk naar die periode, dan weet ik eigenlijk niet meer goed hoe ik dat gedaan heb. Want er is één ding dat ik heel bewust gedaan heb. Ik heb heel vaak op de redactie hebben natuurlijk al mensen gehad die ziek geworden zijn, die een burn-out gekregen zijn, die voor langere tijd afwezig geweest zijn. Ik had al gemerkt hoe normaal gezien komt het nieuws dat iemand ziek is op het moment dat hij al weg is. Er komt een mailtje, er komt een soort van mededeling. Ik ben ziek, ik heb diagnose gekregen. En dan verdwijnen mensen voor maanden of voor een jaar uit hun werkomgeving. En dat op zich wordt een drempel. Dus ik ben eigenlijk heel bewust op de redactie gebleven. De mail naar de redactie is verstuurd toen ik er was. Dus ik heb de mail verstuurd en ik ben over de redactie gaan lopen. Als je 180 man heel ongemakkelijk op hun stoel wil zien draaien, dan moet je dat dus doen. Maar dat heeft het voor mij wel makkelijk gemaakt, omdat dat eerste moment, dat is zo'n lastig moment, waar niemand weet wat ze moeten zeggen, waar mensen soms bijna letterlijk achter de bloempotten springen, omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Maar als je mensen daarvoor bij helpt, dan help je uiteindelijk ook weer jezelf. Dan creëer je weer een situatie waar je in je vertrouwde omgeving kan rondlopen en mensen weer normaal doen. Ik heb die reactie ook 100.000 keren gehad, dat je niet weet waar je moet kijken, wat je moet zeggen, dat je heel bang bent om iets verkeerd te zeggen. Dus als ik er nu naar terugkijk, ben ik heel blij hoe ik dat gedaan heb. Vraag mij niet waar ik op dat moment de kracht of de energie vandaan haalde, want dat is een heel overdonderende periode. Mm-hmm. Je volgt dan nog een hele reeks testen. Je hebt nog een paar worst case scenario's die moeten uitgesloten worden. Goed, na het eerste slechte nieuws heb ik eigenlijk geen slecht nieuws meer gekregen. Er waren geen uitzaaiingen. De behandeling start, dat gaat allemaal heel, heel snel. Heel snel wordt ook duidelijk dat die wel aanslaat. Dus ik heb geen slecht nieuws meer gekregen. Alles is sindsdien dan wel redelijk goed gegaan. Maar goed, ja. Ik had het gevoel dat ik uit mijn leven aan het vallen was. En ik heb het met alle kracht vastgegrepen wat ik nog kon.
En wat je zegt, op het moment dat ze jou zeggen, je hebt kanker, voel je dat niet altijd.
Nee.
Dat was ook bij jou zo. Toch zit er een tumor in je lijf, toch zit er iets dat daar niet moet zitten. Jij hebt die tumor een naam gegeven. Toby.
Ja. Toby de tumor.
Toby de tumor. Heeft dat geholpen?
Ik kreeg heel rap het voorstel van de dokters, dus ik heb eerst chemo gekregen en pas daarna een operatie. Dus ik kende van een aantal vriendinnen het traject wel, dus waar er vaak meteen geopereerd wordt. En toen ze zeiden dat er niet meteen zou geopereerd worden, moest ik daar wel aan wennen. Ik kon hem voelen. Wat heel gek is, dat je de hand erop kan leggen, mm-hmm. letterlijk. Mm-hmm. En dus Toby de tumor was een manier om ervoor te zorgen dat het geen deel van mij meer was. Dat het iets was... Je kan ook Toby de tumor niet zo heel serieus nemen, mm-hmm. Maar Marik, onze cartoonist op de krant, heeft daar trouwens een paar geniale cartoons over gemaakt die de redactie mensen komen afgeven tijdens de chemo. Het hielp om... Je moet een manier vinden om... Je moet een stuk taal terug heruitvinden op zo'n moment. Je merkt dat je komt woorden tekort. Toby de tumor is één manier. Ja. Je moet manieren vinden om het over de 27 verschillende manieren waarop je moe kan zijn van een kankerbehandeling te verwoorden. Dat daar gradaties in zitten, dat anders gaat. Dat je misschien weinig pijn hebt, maar heel veel ongemakken, heel veel complicaties en dat soort dingen. Dus je gaat echt op zoek naar een manier om het voor jezelf te verwoorden en het zo aan de mensen rond je duidelijk te maken. Hoe het met je gaat, wat er je bezighoudt, wat er niet goed gaat. Dan zal de journalist zeker de kop opsteken die op zoek gaat naar een manier om een verhaal te vertellen.
En hoe was het voor jou als journalist om te beseffen dat je eigenlijk zo weinig wist over kanker en over chemo en hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat?
Als journalist vond ik het niet zo gek, maar het was vooral, ik had van een aantal vriendinnen het relatief van dichtbij meegemaakt. En dan denk je dat je iets weet en dan merk je eigenlijk dat toch... tegenvalt. Ik heb ook gemerkt trouwens, ik heb een soort van nieuwsbrief gemaakt die uiteindelijk naar bijna 100 mensen gegaan is. Ik kreeg die reactie wel vaker. Iedereen kent mensen die kanker gehad hebben. Mm-hmm. Iedereen kent mensen die door dat traject gaan, maar we weten dat er chemo en bestraling bestaat, maar heel weinig mensen zien dat van heel dichtbij, ook omdat, ja, als je heel ziek bent, dan plooi je doorgaans op een heel kleine kring terug. En eens het voorbij is, is het alweer... Ja, mensen zien je terug op het moment dat het weer beter gaat, natuurlijk. Mm-hmm. En dat is een van de dingen. Ik was zelf met een vriendin ooit wel mee geweest naar de chemo. Ik heb dat nu omgekeerd ook weer gedaan. Ik heb 17 verschillende mensen naar de chemo meegenomen. Ik had gewoon een mailtje rondgestuurd met wie wil eens meegaan. Dat duurt 4-5 uur. En daar wordt gebabbeld. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Er gebeurt niks dat is. Ja. Daar liggen mensen... Ja, dus dat is... Echt niet dramatisch. Uh-huh. En dus dat zijn weer 17 mensen, hoop ik, die weten wat het is. En die misschien als ze de volgende keer iemand tegenkomen, weer aanknopingspunten hebben, weer andere vragen kunnen stellen, minder bang zijn ervan. Ik denk dat we de harde scheidingslijn die soms staat tussen het gewone leven en het wat ik het land van de zieken noem, ik denk dat we die meer moeten slopen. Dat we mensen daarin moeten meenemen als dat kan. Als je daar deugd van hebt, als je daar... zelf iets aan hebt als patiënt natuurlijk. Als patiënt moet je vooral niets. Maar ik denk dat het beter zou zijn als we vaker die muur wat zouden slopen. En die werelden wat meer aan elkaar laten overvloeien. Door te blijven werken bijvoorbeeld, dat ging. Probeer je een beetje... Ja, ben je een beetje een grensarbeider tussen die twee werelden. Mm-hmm. En kan je ook weer een grotere groep mensen meenemen in wat het is, wat het niet is. Waar je bang voor bent, waar je niet bang voor bent. Mm-hmm. Wat meevalt en wat verschrikkelijk zwaar is.
Ja, ja.